trouwens de kerkraad
bekendmaken dat volgende week zondag, zo de Heere wil, uw toekomstige eigen herder en leraar, dominee A. Baars, u hoopt voor te gaan in beide diensten. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen wij deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 56, het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Psalm 56, vers 4. Gemeente, wij willen ons ook vanmorgen stellen onder de tucht van Gods heilige wet. En daarna zingen uit Psalm 18, het negende vers. Ik kan met u door sterke bende dringen. En wat er verder volgt uit het negende vers van Psalm 18. Dat we willen zingen na de lezing van Gods heilige wet. De schriftlezing voor vanmorgen is genomen uit de zendbrief van de apostel Jacobus. Het eerste hoofdstuk. Waaruit we met elkaar de eerste 18 versen willen lezen. Jacobus 1, vers 1 tot en met 18. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Van God en van de Heer Jezus Christus aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, zaligheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoeking valt, wetende dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht in geen ding gebrekkelijk. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende. Want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neder geworpen wordt. Want die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen, maar de broeder die nederig is, roeme in zijn hoogheid. En de rijke in zijn vernedering, want hij zal als een bloem van het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met de hitte en heeft het gras doorgemaakt. En zijn bloem is afgevallen en de schone gedaante haars aanschijns is vergaan. Alzo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft degene die hem liefhebben. Niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade, en hij zelf verzoekt niemand. Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebben de baart zonde, en de zonde volleindigt zijn de baart de dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Alle goede gaven en alle volmaakte giften is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard, door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijner schepselen. Tot zover, gemeente, onze schriftlezing. Het woord dat we met elkaar vanmorgen hopend overdenken vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Jacobus 1, vers 1 tot en met 18, en daarvan in het bijzonder de versen 2 en 3. Deze woorden: acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. We willen vooraf de Heere bidden om zijn zegen, en in onze voorbeden in het bijzonder gedenken aan weduwe van der Boom, die in de afgelopen week in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wij gedenken haar. Heere, uw trouw is groot. Over ons als gemeente, maar ook over ons allen persoonlijk. Zoals we vanmorgen weer plaats mochten nemen in uw huis, of een plaats mochten innemen ook thuis, aan de kerktelefoon of aan welke plaats dan ook, waar wij door de middelen van uw hand ons geschonken ook mogen meeleven en meeluisteren naar de verkondiging van uw woord. Dat het woord der waarheid is, zoals we uit uw woord zelf mochten vernemen. Het woord dat ons wederbaart, het woord dat ons doodt, maar altijd in de weg tot levendmaking. En dat, Heere, mag ons nu vanmorgen ook weer alles zo rijk voor ogen staan. En daarom, naast onze dankzegging voor uw trouw, bidden wij ook van harte met en voor elkaar of u ons de trouw van uw verbond vanmorgen rijkelijk voor ogen wilt komen stellen. Ja, uw naam wilt spellen in de verkondiging van uw heilig evangeliewoord, tot vertroosting en tot bemoediging. Ja, laat het ons tot een wonder mogen zijn, tot een wonder mogen worden, en steeds meer, hoe langer als dat het u behaagd heeft, ons op de weg des levens te brengen en te leiden, te voeren, staande te houden op die weg tot op dit ogenblik toe, zal het ons immers al meer, steeds dieper en steeds rijker tot een wonder zijn, dat we nog door uw trouw mogen zijn die we zijn. En dan zullen we vanmorgen allen oorzaak in overvloed hebben Op grond waarvan we geroepen worden tot ootmoedige verwondering, tot dankzegging van uw naam. Die zo groot als heilig en goed over ons alle leven was uitgespreid in de week die weer achter ons ligt. Dan geldt het niet alleen het gezin van onze toekomstige herder en leraar. Het gezin van dominee Baars. Dat u hen allen uw trouw hebt willen laten blijken in de behouden overkomst en de thuiskomst hier in hun toekomstige gemeente. Heere, u hebt bewaard daar in de hoogte, daar waar een mens zich zo klein, zo nietig, zo onbetekenend kan weten. Ach, het wordt ons elke dag wel aangezegd in het lezen van uw woord. Het wordt ons verkondigd elke zondag aan het begin van de nieuwe week. Maar te mogen horen en het te mogen beleven kunnen vaak zo van die uiteenlopende zaken zijn. Maar dan geldt het in volle werkelijkheid. En kunnen ook de levensomstandigheden ons des te meer daarbij bepalen dat er slechts één schrede is. Tussen ons en de dood. Hoe afhankelijk weten we ons dan, Heere, van uw dragende en bewarende hand. En u hebt u ons niet willen beschamen met hem. Ge zijt de hoorder van het gebed geweest. Ach, gedenkt u dan ook hen in de verwerking van de dankbaarheid die ze u verschuldigd zijn, samen met de kinderen. Maar gedenkt u ook aan de gemeente die zij achter moesten laten. Misschien moeten wij juist vanwege de bijzondere plaats die zij toch daar aan de overkant van die grote oceaan in het kerkelijke leven hebben mogen innemen, misschien moeten we wel zeggen de gemeenten die zij achter moesten laten. Gedenk ze, Heere, in het verwerken ook van dit gemis, ook al is dat vaak menselijkerwijs gesproken, behaagt u toch ook door de dienstknechten en het woord dat ze hebben mogen brengen, hebben mogen zaaien, zalig te maken die geloven. En dan kan het als een grote lege plaats worden ervaren, als een dienstknecht, een herder en een leraar van onze zijde, door een beroep en door het aannemen van een beroep van onze zijde wordt weggenomen. Heere, wilt u ook die gemeente dan gedenken en ook spoedig met de man naar uw raad weer voorzien in alle noden. Geef dat het gezin van dominee Baars, zijn vrouw en kinderen hier zich spoedig ook werkelijk thuis mogen weten. Want een vader, een man kan wel geroepen worden en zich gedrongen weten om aan dat geroep gehoor te geven. Maar een vrouw moet zo vaak volgen en kinderen, ach, ze hebben te gehoorzamen. Als ze nog op de leeftijd zijn dat ze aan huis gebonden zijn, geef toch, Heere, dat uw genade ook hen verzellen zal. En dat ze het hoe langer hoe meer mogen gaan zien dat dit de weg is waarin gij hen allen zonder onderscheid hebt willen brengen. En als we danken voor onze dominee, dan danken we u ook voor de familie Hobbel. Die ook diezelfde reis moesten maken enige tijd geleden. En nu ook na de overkomst van de familie Baars weer behouden mochten terugkeren in Middelharnis. Ook zij hadden de voorbeden nodig van de gemeente en hebben die ook mogen ontvangen. Maar wat een wonder is het dan, Heere, dat u nog hebt willen horen. Toen, in de aankomst daar, in al het werk dat ze hebben mogen volbrengen bij gezondheid, in uw kracht, maar ook nu weer thuis mochten terugkeren. We zeggen uw naam hartelijk dank, ook uit naam van hen. Heere, er is niet alleen reden tot dankzegging, maar we worden ook geroepen vanmorgen om de voorbeden te doen voor een oude bejaarde zuster van de gemeente, de weduwe van der Boom, die de afgelopen week bij vernieuwing in het ziekenhuis moest worden opgenomen. U kent haar leven, Heer. U kent de moeite ook van het ouder worden die zich juist zo bij het klimmen der jaren aan het lichaam kunnen laten ondervinden. Gedenk haar. Heere, dat ze het ook op haar ziekbed in het ziekenhuis mag ondervinden, dat uw trouw groot is, ook over haar. Dat uw barmhartigheden elke morgen nieuw zijn. Geef dat ze dat mag beleven. In het luisteren naar uw stem. Dan kan ook een ziekbed als een weg van verdrukking, een weg waarover we ons vanmorgen naar het aangeven van uw woord ons mogen buigen, dan kan ook die weg een weg vol zegen betekenen. Indien ge, Heere, uzelf daarin niet onbetuigd laat. Ach, wil haar verzellen ook verder met uw raad. We weten niet wat de uitkomst is, Heer. Het is niet voor de eerste maal dat ze vanwege dezelfde lichamelijke kwaal zich genoodzaakt zag om van huis weg te moeten gaan. Stel de middelen tot genezing nog, tot een zegen, maar is uw weg anders, Heere. Maak het dan wel met uzelf. Ik wil dat ook de rouwdragende families vanmorgen in ons midden doen, ondervinden. Ook voor hen bidden wij, dat ze het mogen gevoelen, dat uw trouw groot is. Ja, uw goedheid hemelhoog, dat uw waarheid reikt tot aan de wolkenboog. Oneindig groot zijn al uw gangen, ook al hebben ze veel moeten missen, veel moeten wegdragen. Beide families hebben immers gestaan, de een na de ander, aan de geopende groeven. En moeten wij dan nog meer zeggen, Heren? Het is de plaats waar toch zo'n krachtdadige prediking vanuit gaat. Keer op keer bereid uw huis, want gij zult sterven. Heden was het hem of haar. En wanneer zullen wij volgen, Heer? Wanneer zullen voor ons de rouwklagers in de straten moeten omgaan? Ach, heilig ook dit sterven aan de harten niet alleen van de rouwdragende families, aan degenen die in rouw gedompeld werden en treurende wellicht achterbleven. Maar heilig het aan ons aller hart, op en onder de kansel, elke keer opnieuw als we weer geconfronteerd worden met dat einde dat spoedig zal naderen. Opdat we de dag van onze bekering niet zouden uitstellen, Heer. Ook niet met onze beredeneringen, we kunnen ons toch niet bekeren. Ach, geloofden we het maar. Geloofden we het maar, Heren, zoals we dat vaak zo tussen neus en lippen door kunnen opmerken. Geloofden we het maar dat we onszelf niet kunnen bekeren en dat er uit ons geen vrucht kan voortkomen tot in der eeuwigheid, opdat we door de nood gedreven tot u, o Christus, als die grote ontfermer, als die biddende en dankende hoge priester, als degene die waarlijk medelijden met ons kan hebben, omdat u in alle dingen verzocht bent geworden, gelijk als ons, doch zonder zonde, dat we tot uw ontfermende en nodigende handen door de bediening van uw woord of door de slagen van het leven zouden worden uitgedreven. Komt herwaarts tot mij. Zo klinkt ook vanmorgen in het luisteren naar uw woord, uw roepstem ons weer tegen. En laat ons daaraan door uw heilige geest en de trekkende liefde van uw genade toch gehoor aan mogen geven. Zegen zo vanmorgen deze kerkdienst, Heer, en geef dat we een onvergetelijk uur in uw woning mogen ontvangen uit uw trouwe handen. Ontferm u over alle alleenstaanden, ook in deze gemeente, weduwe en weduwnaren. En allen die zich eenzaam weten, ook te midden misschien van een groot huisgezin. Ook dat? Kan de werkelijkheid van ons leven zijn? Ach Heere, spreek dan tot mijn ziel in haar geween. Ik de Heere uw God ben uw heil alleen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we willen nu eerst gaan zingen uit Psalm 77, het vierde, het zesde en het achtste vers. Ik dacht hoe ik God met vreugd voor deze, zou God zijn gena vergeten en heilig zijn, o God, uw wegen. De versen 4, 6 en 8 uit Psalm 77 willen wij samen met elkaar gaan zingen. Ondertussen, gemeente, krijgt u de gelegenheid om uw liefdegaven voor de dienst des Heren af te zonderen. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, na het amen op de prediking willen wij zingen uit Psalm 126, het derde vers. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Psalm 126, vers 3 willen wij zingen na het amen op de prediking. Gemeente, een kind van God is met recht door het woord van God zelf om meer dan één reden wel eens genoemd een vreemdeling hier beneden. En in de praktijk van het leven wordt een kind des Heren dan ook vaak door de wereld aangezien als een vreemde. Hoe anders als iemand die de Heren vreest, de mens op zijn plaats mag zijn, ook in de beoefening van het geloof. Hoe anders kan zo'n mens zich dan gedragen te midden van de wereld waarin hij ook in de weg van Gods voorzienigheid geboren mocht worden. Veelal gaat hij door vele mensen in zijn eigen omgeving als een onbegrepen mens zijn eigen weg. Wordt hij aangezien als een vat vol tegenstrijdigheden. Om maar de twee uitersten te noemen die dan ondervonden kunnen worden. Als de wereld als het ware druist van vreugde en van blijdschap, dan moet een kind van God vaak wenende over de wereld gaan. Heel even denk ik aan het actuele wereldgebeuren, wat zoveel ook in ons land in de ban dreigt te houden. Hoeveel ook, misschien helaas ook wel in deze gemeente, die de Olympische Spelen op de voet blijven volgen. Wat kan men zich opwinden over het behalen van een gouden of een bronzen plak? En als een ander gemeentelid daar bewogen over is, dat er nog naar dat goud wordt gejaagd en dat zoveel een kostbare tijd daaraan kunnen verspillen en zich daar aan vergapen, dan kan een kind des Heren met recht bedroefd zijn. Maar ook het tegenovergestelde komt voor. Daar waar de wereld geen raad meer weet, door welke tijdelijke omstandigheden dan ook, en door de droefheid dreigt weg te teren. Juist in die bedroevende omstandigheden, naar menselijke maatstaven gesproken, kan een kind van God vaak zich heel anders laten zien. Dan kan hij zelfs te midden van droefheid en rouw, blijdschap, ja vreugde, gewenste zielenvreugde kennen door Gods genade in Christus. Het is de zegen van het ware geloof. Ook al, dat is weer een van die oorzaken van onbegrepenheid. Ook al wijst dan misschien de wereld naar het voorhoofd van, is die man of vrouw niet goed bij haar verstand? Dan mogen we in ootmoed zeggen, nee, dat is het wonder van het geloof. Dat God geeft. Het is de zegen ook van de verdrukking, van de beproeving waarover onze tekst van morgen spreekt. En waardoor de Heer ons vanmorgen nader wil onderwijzen. De weg waarin we zijn gegaan, of in de weg waarin we ons wellicht vanmorgen bevinden. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, als gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving uw geloofs lijdzaamheid werkt. We schrijven boven onze tekst voor in Jacobus 1 vers 2 en 3. De zegen van de beproeving. En letten dan in de eerste plaats hierop dat zij vreugde geeft in plaats van droefheid. En in de tweede plaats dat zij een rijke vrucht afwerpt. De zegen van de beproeving. Ze geeft vreugde in plaats van droefheid en werpt een rijke vrucht af. Even als inleiding tot de tekst nodig is om de tekstwoorden recht te verstaan. Een enkel woord over de schrijver van deze brief, die wij bij naam en uiteraard allen wel kennen. Jacobus is naar alle waarschijnlijkheid een van de pilaren van de christelijke gemeente in Jeruzalem geweest. De man, de apostel, waarover Paulus met zoveel eerbied spreekt, onder andere in Galaten 2. Die hem stelt als de broeder des Heren, Jacobus, naast Johannes en Cephas. Een man die de gemeente gebouwd heeft op dat enige fundament, Christus Jezus, waarop God zijn gemeente alle eeuwen door wel verordineerd heeft. Wel, Jacobus, hij heeft in het midden van de felste vervolgingen, de diepste benauwdheden van de gemeente van Christus, door Gods genade leiding mogen geven. Een gemeentelijke situatie die eigenlijk niet te vergelijken is met de situatie waarin wij vandaag de dag, als een verwende gemeente, vaak een gemeente die verstrooid was en daarom onvergelijkbaar is met de onze. Verstrooid, uiteengescheurd, verdeeld over Palestina en haar onmiddellijke omgeving. En tot die verstrooide richt Jacobus eigenlijk deze zendbrief. En na een kort woord van begroeting, zoals vele zendbrieven immers in het Nieuwe Testament, op de soortgelijke wijze als deze beginnen. Jacobus stelt zich voor, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus. En dan het adres aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Zaligheid. De gouden draad die eigenlijk door heel deze brief loopt is een hartelijke opwekking om te volharden ook te midden van de meest ellendige omstandigheden. Het is een brief die eigenlijk een zeer praktisch karakter draagt. Die ook oproept om de beoefening van het geloof, opdat het geloof van Gods genade juist des te meer als goud zou gaan glanzen, zou gaan schitteren, ook in de verdrukking. En vanuit deze hartelijke bezieling heeft eigenlijk de apostel Jacobus de pen opgenomen en is gaan schrijven. En na die korte aanhef valt hij als het ware met de deur maar direct in huis. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders. En als we dit woord zomaar zouden lezen, los van het verband waarin dit woord gesteld is onder de leiding van de Heilige Geest, dan doet ons eigenlijk dit begin wat eigenaardig, zo niet sterker te zeggen, wat vreemd voor. Want als Jacobus vandaag de dag deze brief zou hebben geschreven, dan had hij misschien zich anders uitgedrukt, misschien in eigen tijdse woorden. Hartelijk gefeliciteerd, mijn broeders. Nou, wie begint nu zo'n brief? Aan mensen te richten die misschien naar hun eigen beleven zich verre van gelukkigs, zich verre van zalig bevonden. Was het dan niet wat verstandiger geweest van Jacobus als hij zich wat meer tactvoller zou hebben uitgedrukt? Eerst was begonnen met wat woorden van wellevendheid, van het betonen van meelevendheid. Als hij wat begrip had getoond, ook met de situatie waar deze verstrooide gemeente zich in bevond. Is Jacobus dan zo'n wereldvreemde kerkganger? Staat hij mijlen ver van de verdrukking van deze gemeente af? Is hij misschien als helaas zoveel dienaren van het woord ook in onze dagen, die wel heel goed bedoeld mooie woorden van troost proberen uit te dragen, maar waarvan we toch vaak moeten aanvoelen dat ze vreemd zijn ten diepste van die dingen die ze zelf aanprijzen. Is dominee Jacobus zo een herder en leraar geweest? Weet hij niet wat het is? Had hij zich dan niet anders uit moeten drukken tot mensen die van huis en haard verdreven zijn? Tot een gemeente waarin de gezinnen als het ware te midden van de vervolging uit elkaar gescheurd zijn? Om hun geloof in Christus? Tot mensen die aan de lijven hebben ondervonden wat het is? Om tot die onberouwelijke keuze in hun leven door Gods genade te mogen komen, liever met het volk van God kwalijk behandeld te willen worden. Mensen die uit eigen ervaring daar het nodige van konden zeggen. Ze werden immers door hun vroegere bekenden als afvalligen van de wet van Mozes aangezien en daarom ook met de nek aangekeken. Omdat ze geloofden in een gekruisigde Christus, de Jood tot een ergernis. Maar laten we voorzichtig zijn, gemeente, met al die vooronderstellingen. Want zo heeft Jacobus deze woorden niet bedoeld. Zo heeft hij niet zich goedkoop onnadenkend willen uitdrukken. Hij wist wat hij schreef. Dat ligt eigenlijk al in het begin van de brief uitgedrukt. Hij was toch een dienstknecht van God, een dienstknecht van Christus. Letterlijk betekent dat toch ook een slaaf van de Heere, een die in alle dingen bereid en gewillig gemaakt is om de Heere te volgen, waarheen de weg ook leidt. En Jacobus wist er ook van. Hij wist ervan, die woorden en de vervulling van de woorden van de Heer Jezus Christus. Een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen, mij gehaat, ze zullen ook u haten. Nee, als we dit allemaal laten meespreken met deze hartelijke oproep, acht het voor grote vreugde, dan zullen we gemeente wel wat voorzichtiger worden. Ook Jacobus heeft het geweten wat het was te moeten verkeren. Misschien wel uitzichtsloos te midden van de branding van de vervolging. En hij leed als lid van zijn gemeente met alle andere leden mee. We mogen weten dat hij er één is geweest die na de vervolging, die waren uitgebroken na de steniging van Stefanus, ook moest vluchten. Ook moest vluchten. Hij had gezien hoe leden van zijn gemeente die hij zo lief had als beesten uiteen werden gejaagd. Die moesten vallen onder de slaande hand van de beulen die Herodes had uitgezonden om Gods gemeente te vernietigen, zo hij dat had gekund. En nogmaals, gemeente, dan komen onze woorden toch wel in een heel ander licht te staan. Dan horen we hier geen man die wat woorden richt ver, op een veilige plaats, in de weg van voorspoed, maar één die weet wat hij zegt. En weet ook hoe hij moet troosten. Nee, we mogen niet twijfelen aan de oprechtheid van deze woorden. Ook al, dat moeten we elkaar eerlijk toegeven, ook al klinken ze bij eerste horen wat eigenaardig. Wat vreemd, hoe kan iemand toch zo schrijven als dit? Mijn leven is, mijn levenssituatie op dit ogenblik. En toch doet Jacobus niets anders als het woord naspreken, zoals dat door allen voor hem is verwoord geworden. Dan is het ook het boek van de hoogste wijsheid, wat ons zegt dat het beter is te verkeren in het klaaghuis als God er is, dan in het huis des maaltijds. Dan zegt datzelfde boek Prediker immers toch dat het treuren beter is dan lachen. Want door de droefheid van het aangezicht wordt het hart gebeterd. En zo geldt het ook van dit woord. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders. Ook hier klinkt de goddelijke wijsheid en door die eigenlijk kenmerkend is voor heel de brief van Jacobus. Dan moeten we, gemeente, uiteraard zijn woorden goed verstaan. Jacobus heeft geenszins de bedoeling gehad om goedkoop te troosten door te zeggen, ach nu, uw verdrukking maar als een onderdeel van de toekomstige heerlijkheid die God bereid heeft voor allen die hem lief hebben. Jacobus heeft ook niet willen zeggen, nu moet u al uw verdriet maar zien in het zonlicht van de blijdschap. Nee. En als dat waar zou zijn, gemeente, dan zouden we ernaar moeten staan om maar een ellendig leven te leiden. En dat vraagt God niet van ons. En daarom, we moeten goed lezen wat er staat. Jacobus vraagt niet van zijn geliefde broeders dat ze de verzoekingen zouden zoeken. De misère, de moeite en het verdriet in het leven, ook al zullen wij allen daar ons deel van krijgen. Maar Jacobus zegt heel duidelijk, acht het voor grote vreugde, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Met andere woorden, hij wil zeggen, weet dan als u die verzoeking treft, dat het niet buiten Gods wil omgaat. Dat het ook in deze geldt, ik ben de Heere uw God, die u leidt in de weg, die goed voor u is. Ik leid u in de weg waarin je zult moeten ondervinden wat nuttig is, ook zelfs de weg van de verzoeking. Dat weten we allen als mensen die al zoveel jaren mogen verkeren onder verkondiging van het evangelie, dat het woord verzoeking in de Bijbel altijd tenminste tweeërlei betekenis heeft. Een gunstige en een ongunstige betekenis. Wel, in die gunstige betekenis uiteraard, in de zin van beproeving wordt het hier in het tweede vers ook bedoeld. Zoals we ook lezen van Abraham, God verzocht 21 jaar. Het meisje van wie de ouders voor de tweede maal in 9 maanden bij het graf van een van hun kinderen stonden. December 87, een meisje van 5 jaar door ziekte. En nu een dochter in de kracht van haar leven van 21 jaar naar het graf moeten brengen. Door een tragisch verkeersongeval. Is het dan te begrijpen? Kunnen we dan met ons indenken dat die ouders, die dagen van rouw, en er zijn ook vanmorgen rouwdragende families in ons midden, dat die mensen dan kunnen worden aangevochten. Ik zeg niet dat ze aangevochten zijn, maar kunnen we het ons indenken? Dit is toch een levensechte situatie die we ontmoeten. Heren, waar is uw trouw nu? Waar is uw eer? Om dan te mogen geloven, heilig zijn, o God, uw weeg. Maar wat is Gods weg vaak in het heiligdom gemeten? Wie kan zijn wijs beleid doorgronden? Wat is dan geloof nodig? Geloof wat de Heere zelf werkt door de Heilige Geest. Sterkt en verrijkt zelfs door de diepste wegen van de geloofsbeproeving heen. Bent u vreemd van die weg? Helemaal een vreemdeling van die aanvechtingen, van die influisteringen die ons deel eerst worden, immers als we ook geen vreemdeling zijn van dat levende geloof dat ons verbindt met de Heer Jezus Christus. Want als God een waar werk in ons leven begonnen is, en dan moeten we niet alleen spreken uit de beleving, maar naar het woord, eerst bij het woord beginnen, gemeente, ook in deze weg. Dan is het toch naar het woord dat God zijn werk beproeft en ook laat beproeven. Ik gaf daar het voorbeeld immers van. Wat is dan dat werk ook door God beproefd geworden? Dan kan het ver met ons komen, ver kan het dan gaan. Maar wat een troost dat diezelfde geschiedenis van Job ons zegt. Dat het water wel tot de lippen kan stijgen, maar dat God boven alle dingen staat. Het komt ons niet boven de lippen. Raakt aan zijn leven niet, zo had God gesproken. En hoe geldt het niet van velerlei verzoekingen? Dat woord wat de Heer Jezus Christus eenmaal sprak ook tot zijn discipelen. Toen hij ze ging brengen op de kruisweg, wat ik nu doe. Ach, ge zult het eerst na deze verstaan. Is het ook zo vaak niet aan het begin van de lijdensweg, of midden op de kruisweg, of aan het einde dat we een dezer dagen nog menen te moeten omkomen, en dat dan daar toch het licht is van Gods genade wat gaat doorbreken, als we mogen volharden. Volharden met de belijdenis van die psalmdichter: gij hebt ons voor een tijd beproefd. En ons gelouterd door het lijden, gelijk het zilver wordt beproefd. Gemeente, dat is nu de vreedzame vrucht der gerechtigheid waar de schrijver van de Hebreeënbrief ons over inlicht. Wanneer we te midden van velerlei verzoekingen dat gaan verstaan. En in die weg ook de oefeningen van het ware geloof mogen gaan ondervinden. Dat God om die redenen, om dat heilig doel, de beproeving heeft gezonden om te versterken, om te verzekeren, om op te bouwen in het allerheiligst geloof. Daar bepaalt Jacobus nu de lezers van zijn brief bij. Als hij niet alleen spreekt van de zegen in die zin dat het vreugde kan geven, daar waar anders droefheid zou worden gevonden, maar dat het ook spreekt van het afwerpen van de vrucht, wetende dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt. En eigenlijk kan alleen deze vrucht van de beproeving bespreken. In de volgende versen 4 en 5 wordt het nader uitgewerkt. Maar de eerste vrucht van de beproeving is toch altijd de lijdzaamheid. En dan moeten we ook dit bedoelen van de schrijver Jacobus goed verstaan. Dat de vrucht niet zit in de beproeving, maar wel dat wat het gevolg is van de beproeving. Want de beproeving kan nooit een zaak van vreugde zijn, laten we dat ook heel nuchter vaststellen. Niemand vindt het fijn om verdrukt te worden. Maar dan dat goddelijke daarna van zijn genade. Nee, de Heere weet ook hoe zwak onze schouders zijn. En hij plaagt of bedroeft zijn mensenkinderen nooit van harte. Als hij het doet, dan doet hij dat tot ons nut, opdat wij zijn heiligheid zouden deelachtig worden. Dus niet de beproeving is de oorzaak van vreugde, maar dat wat door de beproeving wordt uitgewerkt. De vrucht van de lijdzaamheid. En daarvan zegt Jacobus als het ware nu met andere woorden, gemeente, u weet het toch, dat God getrouw bevonden is geworden. Te midden van de felste beproevingen, te midden van het diepste leed, dat u meende niet te kunnen doorstaan. U hebt het toch voorwaar bevonden dat de Heere alle dingen wil laten medewerken ten goede. Degene die naar zijn heilig voornemen tot de zaligheid geroepen zijn. De Heere wil niet dat we in de zorgen en de moeite van dit leven onder zouden gaan. Maar dat we in die benauwdheid zouden gaan roepen. Roepende tot de Heere in de benauwdheid. Die ze hadden, heeft de Heere gehoord en uitgeholpen. Het oog slaan op hem. Hoe de weg ook is gegaan. En dan in stilheid en vertrouwen. Onze mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Dat is één kenmerk van de ware lijdzaamheid, gemeente. Lijdzaamheid, mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Ik zal geen grote wankeling vrezen. Lijdzaamheid. Nooit te verwarren met lijdelijkheid. Met de armen over elkaar. Met een boekje in een hoekje gaan zitten. Onder een schijnvroomheid die niet de Bijbelse vroomheid is. Eerder wereldgelijkvormigheid. Afwachten, afwachten. Tot de betere tijden komen, dan zijn we niet ver van de wereld af. Die kan dat ook in moeitevolle omstandigheden. Wordt er dan niet, en dan echt goedkoop gesproken, hoofd omhoog. Steek de kop maar op, maar dit bedoelt Jacobus niet. De lijdzaamheid die hij bedoelt, is de volharding. De volharding waarin juist mag blijken dat het een zaak is van ons hart. Het geloof in God en in de Heer Jezus Christus. Het geloof in zijn voorzienigheid. Zonder de wil van mijn hemelse Vader kan me zelfs geen haar van het hoofd vallen. Dan wordt het waar wat we zo vaak hebben gezongen. De taal van ons hart mocht vertolken zo ik niet had geloofd dat in dit leven. Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik zou vergaan zijn in alle smart en rouw. Gemeente, als dit geen lippentaal is geweest. De taal van ons hart alleen, dan kunnen we er ook kracht uitputten. En dan zullen we er ook door Gods genade kracht uit mogen ontvangen. Als de Heer het nodig acht die onuitputtelijke bron van zijn genade door het geloof aan te boren. De Heere weet immers alle dingen. Hij weet wat we nodig hebben aan geloofskracht, aan geloofsmoed, aan geloofsuitzicht. Ook in die perioden waarin ons als het ware de ene jobstijding naar de andere kan bereiken. En wie van u kent die tijden niet in zijn leven? Wel, dan is juist vanmorgen dat woord voor u zo'n gepast woord. Acht het voor grote vreugde. Mijn broeders en mijn zusters in de Heer, indien gij in velerlei verzoekingen valt. Wetende dat de beproeving van uw geloof lijdzaamheid werkt. Zo worden we door Jacobus vanmorgen opgeroepen om te volharden. De Heer niet los te laten, maar hem vast te houden, hem te herinneren met eerbied aan zijn eigen genadige toezegging. En Heere, ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent, En wie zo mag volharden tot het einde, tot diegene, zegt Jacobus hier met recht, zaligheid. Als de Heer ons dan ook in de weg van het lijden gaat ondersteunen met zijn onzichtbare hand, dan kunnen we ook verder gaan. Dan gaan we ook die grote leider van het Nieuwe Testament, apostel Paulus, enigszins begrijpen. Als in de 2e Korinthebrief in het 12e hoofdstuk zegt, ik heb nu een behagen in zwakheden, in smaadheden, in verdrukkingen, in lasteringen, in vervolgingen, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Zo had Paulus immers een doorn in zijn vlees, waarvoor hij de Heere driemaal had gebeden of hij die weg wilde nemen. Maar Paulus moest het ook leren. Mijn genade is u genoeg. En mijn kracht wordt in uw zwakheid, Paulus, nu volbracht. Is het dan niet heerlijk als we dan en dan eerst goed vaak, als het de eerste keer in ons leven is, gemeente, dat we beproefd worden door de Heere, door zijn goedheid, wat we aan het geloof mogen hebben. Aan het geloof mogen bezitten dat door niets of door niemand ter wereld ooit meer van ons kan worden afgenomen. Ook al kan het een bestreden geloof worden, omdat een geschonken geloof immers altijd ook een aangevochten geloof zal blijven tot onze laatste snik toe. Maar wat wordt Gods woord ons dan met de dag rijk? De psalmen, de vertolkers van ons zielenleven. Ik dank u, Heere, dat getoornig op mij geweest zijn. Eer ik verdrukt werd, zo dwaalde ik, maar nu onderhoud ik uw woord. Dan gaan we de roede van Gods kastijdende en beproevende hand zelfs kussen, omdat er de liefde van Christus aan gesmaakt mag worden. Dan worden we stil voor die hoge God, die mag doen al wat hem behaagt. Hoe zullen wij dan als leem in de handen van hem, als de hemelse pottenbakker, tot hem, de maker, als maaksel kunnen zeggen, wat doet gij? Nee, dan leren we de Heere te volgen. In al zijn wegen, Heere, wat gij doet is enkel majesteit en goedheid. Gij zijt recht in al uw weg, in al uw werken, omdat de Heere zo, als de hemelse landman, wil gaan snoeien. De boom van ons leven, opdat we gestaald en gesterkt zouden worden. Hij gaat ons voorbereiden, laat ik maar weer blijven bij de Jacobusbrief, om ons voor te bereiden op die heerlijkheid die straks zal aanbreken, als we de verzoekingen hebben kunnen verdragen. Vers 12, zalig is dan de man die de verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft, degene die hem lief hebben. Wat kunnen dan de hoogtepunten in ons leven ons herinneren aan Gods goedheid, maar ook het tegenovergestelde. De dieptepunten van beproeving in ons leven ons herinneren aan Gods trouw. Is dat niet de troost, gemeente, van allen vanmorgen? In een leven zonder troost? Is dit niet de enige troost, beide in leven en in sterven? Als we mogen ervaren, ja, de Heer is ook zo met mij bezig, in de weg van het lijden, om mij te louteren, zoals het goud en het zilver wordt beproefd. Zo gaat het ook met het ware geloof, gemeente. En dan is het op zijn plaats om ook het proces in het natuurlijke leven te gebruiken tot voorbeeld van het proces in het geestelijke leven. Ook het goud wordt immers gelouterd door het vuur. We zouden niet weten, als we goud zo zouden zien, als dat het gedolven wordt, ruw, dan is het niet zo blinkend als de ringen of andere sieraden die we kennen. Het goud moet in het vuur, het stof en al het vuil moet eraf. Zo is het ook met het geloof. Ook al gaat dat beeld, ik weet het, niet in alle opzichten precies op. We mogen het gebruiken als toelichting op het rechte verstaan van dit woord. Er moet ook zoveel nog in het leven van het geloof uitgezuiverd worden. Door de geest der uitbranding, door de geest van heiligmaking. Calvijn zegt dan onder andere over de weg van de beproeving dit: omdat er nog zoveel overblijfselen van het ongeloof in ons hart vastzitten, wordt ons geloof daarvan gezuiverd. Terwijl wij door menige lijfverzoekingen als het ware in de smeltkroes Gods uitgestookt worden, opdat het geloof zuiver en glanzend zij voor het aangezicht Gods. Zo wordt de waarde van het geloof ook door de beproeving ontdekt. Zoals de waarde van het goud, gemeente, immers ook blijkt nadat het bewerkt is geworden. De echtheid komt dan openbaar, want doublé, het kan mooi lijken, maar het is namaak. Zo kan het ook zijn met wat ik nog wel eens pleeg te noemen het mooi weergeloof. Als vandaag de zon schijnt en ook in ons leven, ach, wat kost het ons dan moeite? Dan kunnen we voor geloof aanzien wat geen geloof is. Maar het zal blijken geloof te zijn juist in de beproeving. De hitte van het vuur, van het lijden, van de verdrukking. Zoals de hitte van het vuur de kwaliteit van het goud naar voren draagt. Hoeveel karaats, mag ik het dan zo zeggen? Dan blijkt ook in de beproeving de kwaliteit van ons geloof, goed verstaan. Niet als een verdienste, maar enkel uit genade. Ervaren door degene die mochten toestemmen, ja, het voor grote vreugde te hebben leren achten. In velerlei verzoeking en verdrukking door de Here te zijn gebracht. Dan kunnen we het ook hebben als de Here het kostelijke van het snode gaat scheiden. Dat wil zeggen, ons alles ontneemt op grond waarvan we meenden verder te kunnen leven. Dan kan de Heer ons veel gaan ontnemen om plaats te maken voor zichzelf. Dat moeten dan veel ook letterlijk weggebrand worden uit ons leven. Want we geven zo vaak zo moeilijk uit handen wat we uit handen moeten leren geven. Maar zo zullen we des te sterker gericht worden op Hem. Die voor de vreugde die hem was voorgesteld, waarlijk heeft willen lijden. Het kruis heeft willen dragen en de schande verachten. Moeten we ook niet vaak in die weg naar het kruis van Christus gebracht worden, als aan het vaderhart. Dat een ontferming bewogen is over verloren mensenkinderen, waarover we dan vanmiddag verder willen nadenken in de middagdienst. Ach, dan wordt het gesmaakt. Het ware is wat Jacobus ons hier ook probeert voor te houden en te verduidelijken in heel zijn zendbrief. Dan wordt het waar al bezwijkt dan ook mijn vlees en hart. Zo is God de rotsteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Dan gaan we weer geloven. De Heere zal nooit laten varen het werk van zijn handen. Ook al kunnen we er niet bij altijd, we zullen dat laten rusten. Maar de Heere betoont zijn welbehagen. Ook juist in de beproeving aan hen die hem vrezen. En door zijn hand zich gewillig hebben laten leiden, die gestadig op zijn goedheid bleven hopen. Om ons te leren dat hij leidt, ook vaak langs onbegrepen wegen, naar die heerlijkheid die wacht, doorleiden tot heerlijkheid. We gaan eindigen, gemeente, ik denk aan de woorden van dominee Elshout. U kunt ze nalezen in een van de boekjes die van zijn hand verschenen, juist om mensen in de beproeving van hun geloof, al was dat een speciale beproeving dan. Mensen die leden aan geestelijke depressies, depressiviteit, de helpende hand te bieden. Een van die boekjes draagt dan ook de titel, Helpende Handen. En heeft niets anders begeerd dan dat te willen zijn. Om in de handen van Christus een hand uit te steken. Zo schreef hij een vervolg, nogmaals helpende handen. En als u dat boekje kent, dan weet u het beeld. Hoe hij ook door het natuurlijke leven zijn broeders en zusters in de verdrukking, in de verzoeking, probeert te troosten met dat beeld wat hij zag van die appelboom. Weet u het? Waaraan die steen hing. En toen hij vroeg aan de eigenaar van die appelboom waar toch die steen toe diende, toen zei hij dat opdat die appelboom, die tak, gedwongen zou worden in de richting te groeien waarin ik hem hebben wil. Die steen, de zwaarte aan die tak moest hem dus bewaren voor misgroei. Voor een leven, mag ik het zo zeggen, van onvruchtbaarheid. En juist door die steen bracht hij de tak van de appelboom tot het gewenste doel. De steen verhinderde alle zijgroei. Wel zo gebruikt de Heere velelei stenen in ons leven. Zo kan de Heere gemeente velelei stenen gebruiken van beproeving, van rouw, van gemis, van ziekte. Vult u het zelf maar aan. Opdat alle rank die is ingeënt in de wijnstok Christus vruchten zou voortbrengen. Dat die allen zouden gaan belijden, onze vrucht is uit hem. Wat een wonder is het dan, want alle rank die geen vrucht draagt, heeft Christus gezegd, zal in het vuur geworpen worden. Wat een wonder dan dat de Heer ons voor dat onuitblusselijke vuur wil bewaren, door ons te brengen in het vuur van de beproeving. En dan valt al ons lijden uiteraard in het niet, omdat ook ons lijden, onze verdrukking nooit de sleutel zal worden, waardoor de hemel voor ons ontsloten wordt. We zullen allemaal moeten leren door vele verdrukkingen heen te gaan, in het koninkrijk der hemelen, maar niet als een verdienste van de genoten moeite. Die verdienst is nooit uit ons, altijd uit hem. De grootste leider van oud en nieuw verbond, de Heere Jezus Christus. Die op de kruisweg is voorgegaan, niet alleen, maar die ook doorgaat. Nu hij zit aan de rechterhand van de Vader en ook als die bedienaar van het hemels heiligdom zijn werk tot zaliging voortzet. Biddende en dankende, ik wil, o Vader, dat ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En alleen in het licht van zijn lijden, in het licht van de overdenking van de weg die hij wilde ondergaan, ach, verflauwt ons lijden. Hoe zwaar ook ons leven is geweest, dan gaan we eerst recht. De dingen zien die alleen door het geloof gezien kunnen worden. En leven we niet langer bij de dingen die gezien worden. Want wat zien we in dit leven? Meer vaak dan betraande ogen, gescheurde harten, geopende graven en zwarte klederen. Als we onze ogen mogen richten op de overste leidsman en de voleinder van het geloof, dan worden zwarte klederen van rouw witte klederen des heils. Die ons alleen door zijn genade kunnen worden aangetrokken. Dan krijgen we ook het geloofsuitzicht op die tijd die aanbreekt, waarin God alle tranen van de ogen zal afwissen. Dan zien we geen geopende graven meer, want dood nog rouw zal meer gevonden worden. Dan zien we parelenpoorten en juichende stemmen mogen we dan horen. Juist van wie? Wat heeft Johannes gezien? Zou dat geen verdrukking voor Johannes geweest zijn? De apostel der liefde die aan de boezem van Christus had gelegen, verbannen in eenzaamheid naar Patmos. Dan ziet Johannes toch dat het juist die scharen is die niemand tellen kan, die uit de grote verdrukking komen zal. Ja, dan gaan we zien, gemeente, dat de Heere alles tot onze zaligheid in het leven uitwerkt. Hem tot eer en ons tot nut. Want, zo heeft Lodestein het al heel lang geleden onder woorden gebracht, boom en wijnstok moet men snoeien, anders zijn hun vruchten schraal. Brood dat God uit de aarde laat groeien, leidt voor het brood is menigmaal. Druiven treedt men in de wijnpersbak met de voeten vol met kracht. En zo moeten, sprak Lodestein, zemelsgunstgenoten voor zij zeggen, het is volbracht, eerst veel lijden, stil verdragen, doch zij worden door die slagen en door het vuur dat hen zo blaakt, voor Gods huis bekwaam gemaakt. Zo ik niet had geloofd, dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Amen. We willen eindigen met dankzegging. Heer, hoe past het ons ook om aan het einde van deze morgendienst, aan het begin van de middag, u hartelijk te danken en te erkennen voor het vele goede dat u ons schonk. Onze plaats te geven in uw huis. Heer, wilt u zelf ons maar gedenken in het verwerken van het vele dat we mochten horen vanuit uw woord. Heer, wat kan het door het werk van uw geest vele indrukken op ons leven achterlaten. En dat bidden we ook met en voor elkaar, Heer, opdat het niet langs ons heen gegaan zal zijn. Dat we het ook niet voor kennisgeving weer zouden hebben aangenomen of zullen achterlaten, zo dat zou kunnen. In uw huis bij het opstaan van hier. Ach, Heer, zo kunnen we wel menen. Zo dwaas zijn we. En blijven we immers menen zo weer weg te kunnen gaan zoals we kwamen. Maar het kan niet en daarom, Heere, bewijs ons ook in deze uw genade. Dat uw woord mag doen al wat u behaagt. Het zal toch ook naar uw belofte nooit ledig wederkeren. Maar het maakt toch zo'n verschil hoe het terugkeert. Heere, zegen ons dan ook als wij van hier gaan. Zegen ons in de maaltijd. Zegen ons in de uren dat we thuis hopen te zijn. En bereid ons ook in die korte middaguren voor de tweede dienst ook voor. Opdat er ook honger mag zijn bij vernieuwing naar uw woord. Ik wil alles uit de prediking ook wegnemen wat niet was naar de zin en de mening van uw geest. Ja, Heer, ontneem ons ook in deze, maar alles wat van de mens is of wat uit ons was. Maar uw werk, Heere, uw woord, behoud dat in het leven. Doe genadig verzoening over alle dingen waar wij verzoening voor nodig hebben. Om Jezus wil. Amen. De slotzanggemeente is uit Psalm 30, het 8e vers. Gij hebt mijn weeklag en geschrei veranderd in een blijderij. Gemeente, ontvangt u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van zijn Heilige Geest blijven met u allen. Amen.